Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de vierde aflevering van deze podcast. Een podcast voor iedereen die gefascineerd is door communicatie. Of het nu op je werk is, in de media of in de politiek. Wij zijn Lars Duursma en Victor Vlam. We zijn al 20 jaar communicado. En nu maken we dus ook een podcast. De vorige aflevering werd bijzonder goed beluisterd door mensen in Nederland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Curaçao.
Ja, en dat betekent dat als je luistert vanuit Luxemburg, vanuit Somalië of vanuit Singapore, dan ben je de eerste in dat land die naar deze podcast luistert. Toch op de neer.
Welkom bij De Communicado's.
Welkom bij deze aflevering van De Communicado's. We hebben een volle show vandaag, Lars. We gaan het hebben over John de Mol en wat de geheimen zijn van zijn successen. Ik heb het boek gelezen, de biografie over de dynastie de Mol. En ik heb er drie concrete lessen uitgehaald. Verder gaan we het hebben over de troonrede. Die was afgelopen week weer. Nou, dat was een feest van allerlei versprekingen en verhaspelingen. De vraag is, had het beter gekund en zo ja, hoe? We gaan het ook nog hebben over hoe Twitter ervoor zorgt dat jij je anders gaat gedragen. Dat is volgens onderzoek van Yale. Dus dat komt op bod. En verder gaan we nog wat kleine onderwerpen bespreken, zoals de Europese State of the Union, de toeslagenfraude en of het versturen van persberichten nog wel zin heeft.
Ja, maar... heeft zin.
Oké, nou niet vooruitlopen op die conclusie. We gaan eerst even over de methode van John de Mol. Wat vind jij van John de Mol eigenlijk?
Ik vind hem wel een indrukwekkende man. En ik ben ook, ik kijk met bewondering naar wat hij allemaal bereikt heeft.
Ja, het is natuurlijk iemand die als televisieproducent echt al letterlijk 30 jaar het landschap bepaalt. Het is iemand die ongelooflijk veel succes heeft behaald. Hij heeft een geschat vermogen van 2,4 miljard dollar inmiddels of euro opgebouwd. Dus het is iemand die er gigantisch rijk mee is geworden. En ik zit nu het boek te lezen, wat vorig jaar in november geloof ik is uitgekomen van mediajournalist Mark Koster. En dat is een biografie van die hele dynastie. Dus het gaat niet alleen over John de Mol, maar het gaat ook over de vier generaties John de Mol. Want er is natuurlijk Johnny de Mol, dat is zijn zoon. Maar John de Mol is ook zijn vader en het is ook zijn opa. En het gaat echt over al die mensen. Dus dat betekent dat in het begin van het boekje af en toe zit je af te vragen, welke John de Mol bedoelt hij?
Want iedereen heet John.
Ja, iedereen heet John de Mol daar in die familie. Maar het is wel interessant. Het gaat ook over Linda de Mol. Ook over Willeke Alberti, die een tijdje met John de Mol getrouwd is geweest. Heel kort eigenlijk. Maar het is wel interessant. Want ik zat gewoon te kijken van, wat zijn nou de lessen die je daaruit kunt halen als je in communicatie werkt of dat interessant vindt? Wat kan jij nou van John de Mol leren? Iemand die in ultieme mate succesvol is op dat vlak. En als we gewoon eens even gaan beginnen. Laat ik gewoon eens even hier mee beginnen. Een van de dingen die uit dit boek ook blijkt, is dat succes niet te voorspellen is. John de Mol heeft letterlijk een flopratio van 90%. 90% van alle programma's die elk jaar gelanceerd worden door John de Mol, die floppen.
Het lijkt me heel veel.
Dat is heel veel, ja.
Maar weten we hoe dat zit met anderen? Of?
Ongeveer vergelijkbaar. Dus in dat opzicht is dat niet heel erg veel anders. Het verschil van wat John de Mol vaak heeft, is dat hij een paar hele grote successen natuurlijk heeft gehad. Big Brother en The Voice. Dat waren echt de twee allergrootste successen. Maar de tv-industrie werkt net zoals de muziekindustrie en net zoals de boekenindustrie, dat er gewoon heel veel flops zitten die te rechtvaardigen zijn, omdat daartussen die krenten in de pap zitten. En dat zijn die programma's zoals Big Brother die de wereld rondgaat en waar je ongelooflijk rijk mee kan worden. Want daar heeft hij grotendeels zijn vermogen mee opgebouwd.
Ja, dat vind ik op zich wel grappig. Want als je juist nu kijkt, dan zie je dat met de 5-uur-show, met 7:30 en met andere programma's, ineens wordt gesuggereerd van, has he lost his mojo? Voelt hij alles nog wel goed aan?
Ja.
Maar eigenlijk, zeg jij, is het altijd al zo geweest dat 90% flopte.
Ja, dat is exact het geval. SBS, waar die nu de eigenaar van is, dat is wel een zender die het problematisch doet in de kijkcijfers. Dus het zou kunnen zijn dat hij zijn mojo heeft verloren. Maar het is in ieder geval echt inderdaad een ding dat heel veel flopt. En de les die je eruit kunt trekken is dat succes eigenlijk echt niet te voorspellen is. John de Mol zegt er ook wat over. Een aardige quote die ik tegenkwam in het boek. Hij zegt, wat bij televisie werkt is niet democratie. Hij zegt van, we moeten niet overleggen uitleggen. Ik bepaal gewoon. Dat is ook een terugkerend thema in dat boek trouwens. Maar hij zegt, het is geen wetenschap. Je kunt niet door logisch denken een uitkomst voorspellen die vaststaat. Het is intuïtie, het is buikgevoel en het is ervaring. En dan zegt hij er later over, you cannot make a hit happens. Ik denk dat dat wel een terecht punt is. Ik denk dat heel veel mensen die in communicatie werken, die gaan op een gegeven moment geloven dat zij bepaalde ideeën hebben die altijd werken, die ervoor zorgen dat iemand succes daarmee kan hebben. Dat zie je bij heel veel communicatietrainers, die geven adviezen, die geven vaak heel stellig adviezen. Terwijl ik denk in heel veel situaties, eigenlijk om eerlijk te zijn, zijn dat slechts vuistregels die niet altijd van toepassing zijn en die kunnen ook soms niet werken. Neem niet echt dat het goede adviezen zijn, maar ze werken soms ook gewoon niet. En dat moet je erkennen.
Ja. Misschien is het soms ook wel functioneel om stellig te zijn.
Oh, dat denk ik
ook.
Want
als jij tegen een klant zegt van, nou, ik heb hier toch een advies, maar heel eerlijk, 90% kans dat die niet werkt, maar probeer het gewoon.
Ja.
Dan denk ik niet dat de klant dat gaat doen.
Zou kunnen. Ik denk dat je soms inderdaad strategisch gewoon echt stellig moet zijn. Dat geloof ik ook helemaal. Geen enkele twijfel daarover mogelijk. Ik zou wel zeggen, het is belangrijk dat jij zelf weet dat die twijfel er altijd moet zijn. Want het is goed om jezelf daar scherp te houden. Dat alles wat jij denkt te weten, dat zijn vaak alleen maar vuistregels. Je kunt communicatie niet vatten in een paar gouden regels. Als je die volgt, heb je er altijd succes mee.
Nou, is denk ik wel de succesratio hopelijk bij veel wat van wat we doen hoger dan die 90%
flop-ratio bij televisie. 90% slechte lezingen geeft, Lars, dat het heel slecht gaat met jouw carrière daar. Dus laten we hopen dat het beter is. Maar ik denk dat je gelijk hebt, natuurlijk. Inderdaad, lezingen zijn over het algemeen inderdaad een groot succes. En datzelfde geldt voor trainingen. Heeft er ook wel voor een deel mee te maken dat je daar natuurlijk een bepaald repertoire opbouwt waar je op kunt voortborduren. Dus het is niet geheel nieuw. Dat kan je bij televisieprogramma's in mindere mate in ieder geval doen. Maar goed, succes kun je gewoon niet voorspellen. En dat betekent dat je in een onzekere branche werkt. En daar moet je ook altijd mee leren omgaan. Je moet niet pretenderen dat jij de gouden regels hebt. Er zijn heel veel goeroes die dat wel doen. Wat mij betreft is dat eigenlijk allemaal hartstikke slecht. Oké, dat is één ding wat je eruit kunt halen. Tweede, wat heel veel mensen weten over John de Mol of denken te weten, is dat hij enorm perfectionistisch is. Toch?
Dat beeld had ik ook wel inderdaad. Ja, hij is van de details. Zelfs van die stoelen die omdraaiden bij de Voice en zo. Daar heeft hij helemaal over nagedacht.
Zeker.
Ja. Hoe dat eruit moet
en
zien.
Dat kwam overigens van Roel van Velzen. Dat wisten we al, maar dat staat ook in het boek inderdaad. Die had dat laatste idee. Maar inderdaad, dat soort details, daar is hij heel erg mee bezig inderdaad. En daarom had ik wel een andere interessante anekdote uit het boek gehaald. Op een gegeven moment wordt een redactievergadering van Wat vindt Nederland besproken. En dat is een entertainmentprogramma. En het wordt beschreven vanuit het perspectief van iemand die erin valt. Dat is Margreet Spijker, RTL Nieuwslezer. Zij valt in voor haar collega Sandra Schuur, of die het normaal doet. Er zit een klein nieuwsblokje daar in dat programma. Zij is er dus voor het eerst bij. Ze kent niet Talpa. En een van de dingen die opmerkelijk is, ze komt op die redactievergadering. Het is tijd om te beginnen, maar John de Mol is nog niet aanwezig. Dus wat gebeurt er? Niemand begint.
Maar ze zitten daar gewoon te wachten.
Ze zitten allemaal, en er is ook niemand die ook maar het idee oppert van, nou, weet je, vergadertijd is begonnen, laten we maar beginnen. Niemand die daarmee komt. Iedereen doet gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat ze gewoon rondlopen en dat ze niks doen totdat hij daar aanwezig is. Een half uur later is hij er nog steeds niet.
Oké, dus de vergadering was gecanceld.
Nou ja, zij dacht op een gegeven moment van, wanneer gaan we nou beginnen? Op dat moment zegt ze ook letterlijk van, nou, is het niet een goed idee om te gaan beginnen? Nee. We wachten op John. En een uur later komt hij dus inderdaad binnen. Ze hebben een uur met het hele team. Dus dat is echt, het zijn tientallen mensen die daarbij betrokken. Een hele redactie, regisseur, iedereen, noem het maar op. Maar eindelijk komt hij daar binnen. En dan, dan begint de vergadering ook direct. En dan komt John de Mol er binnen. Dan biedt hij geen excuses aan. Zegt hij iets in de trant van, ja, de parkeergarage deed een beetje lastig. En dan wordt de vergadering
dat verklaart een uur. Ja, dat hebben we allemaal wel eens. Ja, soms zit je gewoon een uur bij de parkeergarage.
Ja, zomaar bij de slagboom. Het kan gebeuren, ja.
Maar is dit de les hiervan is van, word een diva?
Nou, kijk, weet je wat het is? Een van de dingen, ik bedoel, dit beschrijft zij, en dit beschrijft dus Mark Koster vanuit haar opgeschreven. Hij is iemand die zo verschrikkelijk dominant daar is binnen Talpa. Hij is echt de grote roerganger. Niemand doet wat totdat hij erbij betrokken is. En dat geeft wel aan wat voor positie die heeft. En dan is de vraag van, waarom heeft hij die positie? En Margreet Spijker beschrijft dat ook. En ze zegt van, toen die vergadering eenmaal begonnen was, toen voegde hij er ook wat aan toe. Wat er gebeurde op dat moment is dat iedereen daar eigenlijk zichzelf aan het presenteren is aan de grote baas. En iedereen wil zich van zijn beste kant laten zien. En de grote baas selecteert daar wat ideeën uit wat hij goed vindt en niet goed vindt. Maar ze zei achteraf, dacht ik wel, van, het zorgde ervoor dat er betere ideeën uit die vergaderingen kwamen. En dat is natuurlijk wel het doel van zo'n redactievergadering. Betere ideeën, dat wil je eruit halen. Dus het werkte wel. En ik denk, en dat is waarom ik het aan perfectionisme koppel. Hij is ongelooflijk met alle details daar bezig. Maar hij weet ook heel goed welke details er echt te doen waar je echt op moet richten. En dat is denk ik zijn ware kracht. Dat hij weet wat het verschil maakt. Wat ervoor zorgt dat er niet 1 miljoen kijkers kijken, maar dat er 2 miljoen of zelfs 3 miljoen kijkers kijken. Dus die draaiende stoelen bij The Voice zijn natuurlijk het beste voorbeeld van. Ja. Maar dat soort details zorgen ervoor dat zo'n programma echt beter wordt. En dan zijn er heel veel dingen waar hij ook totaal niet om geeft. Dat is ook wel weer grappig om te zien. Er was ook een voorbeeld wat er aangehaald van het programma Love Letters, wat door Linda de Mol werd gepresenteerd.
Hoe spreek je dat uit?
Love Letters. Ja, ja. Heel populair programma. Bij
zegt Linda het ook zo?
Ja, weet ik niet. Ik heb nooit gezien. Dit is echt verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Ik kan het niet kijken. Maar er is een scène dus waar op een gegeven moment het echtpaar, ze gaan trouwen daar in dat programma. En dan komen ze wat een grote trap af. En dan wordt er een vioolmuziekje gespeeld. Maar ja, dat vioolmuziekje staat natuurlijk op band. Dus in eerste instantie hadden ze daar echte vioolspelers die er aan het playbacken waren. Maar toen dacht John de Mol, wacht eens even. Ik kan een paar honderd euro besparen als ik deze mensen eruit gooi en vervang door een paar playbackende studenten. Zo gezegd, zo gedaan.
Die stonden daar.
Ja, waarschijnlijk mensen die nog nooit een viool hebben gespeeld, die stonden daar ineens viool te spelen. Als je inderdaad een vioolspeler bent, dan herken je natuurlijk direct van dit werkt voor geen meter. Maar voor de meeste kijkers, laten we eerlijk zijn, die kunnen dat verschil natuurlijk helemaal niet zien.
En vioolspelers waren niet zijn primaire doelgroep.
Nee. Nou ja, goed. Ik bedoel, het is natuurlijk een programma wat 2 miljoen kijkers bekeken werd. Dus het is veel groter dan dat. Dus hij weet ook wel hoe die, wat dat betreft, zich moet richten op de details die er echt toe doen. En dat probeert hij nou beter te maken. En dat is denk ik een hele goede les. Ja, we moeten oog hebben voor details. Maar perfectionisme aan zich is vaak niet zo handig. Want we hebben de neiging om ons soms allemaal te richten op details die er niet toe doen. Dus ik heb ook heel veel communicatiemensen zich zien richten op allerlei hele kleine formuleringsverschillen in persberichten, waarvan ik denk van jongens, dit gaat er gewoon niet toe doen. Dit persbericht wordt waarschijnlijk door 20 mensen bekeken. Dit kleine formuleringsverschil doet er echt gewoon niet toe.
Richt je op wat echt belangrijk is.
Ja, probeer de dingen te doen en probeer de dingen te veranderen die inderdaad er te doen. En dat is ook het verschil trouwens tussen Joop van den Ende en John de Mol, want dat komt ook leuk tot uiting. Joop van den Ende, ook een hele succesvolle televisieproducent, die was wel perfectionistisch. Dus die had zoiets van als iemand met een decorschets van 4 meter komt, dan zei Joop van den Ende, doe er nog maar 2 meter bovenop. Het moest altijd groter, beter, mooier zijn. En John de Mol had zoiets van, het moet ook zakelijk werken. Dus hij had een kleiner bedrijf qua omzet dan Joop van den Ende, maar qua winst deed hij het wel weer een stukje beter. Dus zakelijk gezien is hij ook best wel slim. Maar goed, daarom zeg ik dus van, heb oog niet voor alle details, maar probeer oog te hebben voor de details die het verschil maken tussen uiteindelijk winst of verlies. Ja. Dat is nummer 2. Nummer 3, klaar voor?
Ja, kom maar door.
Je moet de tijdsgeest goed aanvoelen. Ik hou van Holland. Dat heb jij waarschijnlijk nog nooit gezien.
Eén keer waarschijnlijk. Linda de Mol, toch?
Ja, kijk. Ja. Nou, dat is goed. Bonuspunten daarvoor.
En dan zo'n Nederlandse vlag op de achtergrond. Ja. En een draaiorgel.
Ja, draaiorgel, inderdaad. Kazen, koeien in het decor. Er worden allerlei kneuterige spelletjes gespeeld. Er wordt een shoelbak als prijs weggegeven. Het is echt een heel erg kneuterig Hollands programma. Dat is ook de charme. Maar dat werd gelanceerd in 2008 en dat is net 2 jaar na de lancering van Trots op Nederland. Er zijn heel veel maatschappelijke veranderingen die houdt hij bij en dan probeert hij te kijken van hoe kan ik daar nou een programmaformat aan koppelen wat die tijdsgeest ontzettend goed samenvat.
Ja. Nou, als Trots op Nederland was niet echt een heel groot electoraal succes volgens mij.
Nee, zeker niet.
Het ging wel over een bredere trend. Natuurlijk.
Exact, want ja. Ik denk niet alleen dat het Trots op Nederland was, zoals ook Pim Fortuyn en Geert Wilders. Ja. Waardoor er meer het idee was van we moeten trots zijn op wat we hebben, moeten onze cultuur niet te grabbel gooien, om het maar even zo in hun termen te zeggen. Dus dat zit erachter, dat sentiment daar haakt hij op in. Dat zoiets vergelijkbaars doet hij eigenlijk als je gaat kijken naar Utopia, dat grote programma wat ze hebben gelanceerd een paar jaar geleden. Dat was een beetje à la Big Brother. Mensen moesten gaan samenwonen op een bepaald terrein ergens in Nederland. En daar moesten een soort van ideale samenleving maken. En dan werden ze gevolgd 24 uur per dag door camera's. Het was Big Brother, maar Big Brother is verkocht met kijk nou eens naar deze mensen. Dus dat een element van sensatiezucht. Utopia is neergezet als het volgt. Dit is een quote weer van John de Mol uit die tijd. Hij zegt, we verkeren in een tijd dat mensen ontevreden, onzeker en negatief zijn. Wat is er dan mooier dan, je met een groep mensen je eigen gemeenschap kan starten?
Ja, want Big Brother ging alleen om de seks, toch?
Eigenlijk wel, ja. Bart en Sabine, het was een legendarische scène, ja. Overigens, klein leuk weetje tussendoor. Die seksscène tussen Bart en Sabine is natuurlijk de meest besproken seksscène ooit op de Nederlandse televisie geweest. Daarna die scène gaan ze een sigaretje roken buiten. Dat maakt die scène natuurlijk compleet. Maar wat blijkt uit dit boek, die scène na afloop, waar een sigaretje roken, die is wel na afloop, heeft die plaatsgevonden, maar 12 uur na afloop.
We zijn gewoon voor de gek woorden, gehouden.
Ja, dat mooie moment in die scène, dat is eigenlijk iets wat dus niet helemaal zo is gegaan als dat het daar gepresenteerd wordt.
En dat is natuurlijk weer John de Mol die dat aanvoelt. Want ja. De scène wordt pas echt iconisch als ze daarna een sigaretje roken.
Dit is televisie maken inderdaad, jazeker. Ja. Maar goed, ik bedoel die tijdsgeest aanvoelen. Het feit dat Utopia anders moest worden neergezet omdat mensen behoefte hadden aan een optimistischer programma, aan iets positievers. Dat is waar die op probeerde in te spelen en dat is waar het format van Utopia op geënt is. Kleine verschillen, maar wel verschillen die het verschil kunnen maken. Dus dit is ook een beetje wat ik zie als de verklaring voor het feit dat hij iemand is die succesvol is geweest in 3 decennia, maar ook altijd vooruit liep met de stoet eigenlijk. Dus Big Brother was het eerste reality-programma. Er was op dat moment eigenlijk niks op de Nederlandse televisie wat reality was. Tegenwoordig, als je naar sommige zenders gaat kijken, is bijna alles reality inderdaad. Ja, er zit heel veel reality bij. Maar ook begin jaren 90 met All You Need Is Love en Love Letters had hij een soort emo-televisie, hel-televisie. Iets wat mensen echt fijn vinden gewoon om lekker verdrietig bij te zijn. Daar was hij ook een voorloper in. Dat was er eigenlijk daarvoor ook niet. Dus ik denk een onderdeel van zijn succes is dat hij die tijdsgeest ontzettend goed aanvoelt. En dat is daar wel ontzettend knap aan. En ik denk ook dat heel veel andere mensen die niet in de televisie-industrie werken, daarvan kunnen profiteren. Want ik denk dat het heel goed is om altijd gewoon goed te kijken naar wat is deze tijd, wat past er heel goed bij deze tijd. Doe niet iets wat je ook 10 jaar geleden op precies dezelfde manier had kunnen doen. Kijk naar hoe het anders kan in deze tijd. Onze podcast bijvoorbeeld had er waarschijnlijk 10 jaar geleden anders uitgezien.
Ja, hadden we alles uitgeschreven, 15 proefafleveringen gemaakt voordat we live zouden gaan.
Ja, authenticiteit wordt veel meer gewaardeerd, dus dat betekent dat het iets rauwer mag zijn in deze tijd. Vroeger was dat wat minder. Toen was het belangrijker dat het ook echt strak was. Dus zo verandert die tijd ook weer. En dan moet je daarin meegaan. En ik denk een gevaar voor mensen die op een gegeven moment langer in een bepaalde carrière zitten, dan ga je op een gegeven moment dingen doen op een bepaalde manier en dan verander je niet meer. En dat is misschien wel de echte kracht van John de Mol. Hij is met zijn tijd meegegaan. Ja. Zijn laatste hit was The Voice of Holland. Dat is nog maar 10 jaar geleden. Toen was hij dus al dik in de 50. Dat is eigenlijk best uniek. Heel veel mensen die succes hebben, hebben succes jong. Denk aan Bill Gates. En dan vervolgens teren ze op dat succes. Dat is niet het geval bij John de Mol. Hij heeft nieuwe successen weten te realiseren.
Ja, ja. Wel allemaal binnen het domein van televisie natuurlijk.
Zeker, ja. Maar dat is ook logisch, want daar is hij gewoon natuurlijk goed in. Maar hij gaat met de tijd mee. En dat is volgens mij het kenmerkende aan hem. En dat is iets waar we volgens mij allemaal wel aan herinnerd kunnen worden.
Lijkt me een mooie conclusie.
Ja.
Zullen we gaan naar de koning?
Laten we dat doen.
Kijken of de koning perfectionistisch is.
Ik denk dat hij niet heel perfectionistisch is eigenlijk.
Want je hebt natuurlijk wel gekeken afgelopen week, toch, Victor?
Ik heb niet gekeken, nee.
Maar je hebt wel beelden gezien?
Ik heb inderdaad beelden op het nieuws gezien,
ja. Wat zag jij? Wat viel je op?
Nou, ik zag voornamelijk, en dat is een fragment dat heel veel is aangehaald, waar hij op een gegeven moment zei herstel, en dat hij dan met een zin opnieuw kwam.
Ja. Want er waren heel veel versprekingen. Dit was na 35 seconden, toen hij per ongeluk buitenlandse zei in plaats van binnenlandse en dat herstelde. Maar er waren ook meer versprekingen, doe ik het zelf, die eigenlijk niet eens opvielen, maar wel degelijk een verspreking waren. Hij had het bijvoorbeeld over Afghanistan. Hij zei dat de internationale gemeenschap zich heeft ingezet voor kansen voor meisjes en jongens. Nou, dat klinkt logisch, maar dat was niet wat er in de troonrede stond. Er stond voor meisjes en vrouwen.
Oh.
Dus hij heeft ineens de vrouwen vervangen door jongens. En zo waren er wel meer dingen waar hij struikelde, alomvattend. Daar maakte hij alles omvattend van. En hij struikelde daar. Eigenlijk elke pagina, elke 30 seconden zat er wel een verspreking in. En de grote vraag is nou, hoe komt dat? En is het niet raar dat hij dit niet beheerst? Want laten we wel zijn, het geven van dit soort toespraken, dat is core business. Het is niet iets wat hij erbij doet. Dit is echt een van de belangrijkste dingen die je moet doen als je koning bent. Hij is 54, hij heeft zich dus een halve eeuw kunnen voorbereiden en een halve eeuw dingen kunnen leren om hier nu uiteindelijk goede toespraken te kunnen geven. En ik dacht ook wel, kijk, voorlezen is van alle dingen die je kunt doen, is het natuurlijk niet het meest ingewikkeld. Als jij iemand wil voorbereiden op een verkiezingsdebat en je wil iemand dus en laten luisteren en zijn eigen boodschap laten houden, dat moet ook nog eens binnen 3 seconden. Je hebt een totaal onvoorspelbare setting waar 5 mensen tegelijkertijd op jou in kunnen hakken en je moet daar goed op reageren. Kijk, dat is ontzettend lastig om te leren. Nou, dan kan je bij de algemene politieke beschouwingen daar een eigen verhaal houden. Kan je in ieder geval al heel veel voorbereiden. Dus dat wordt al wat dat betreft wat makkelijker. Maar ja, bijna onderaan de ladder staat toch wel het voorlezen van een tekst. Ja, je hoeft het niet eens, je hoeft niet te improviseren. Er zijn geen onverwachte dingen die gebeuren. Het enige wat je daar hoeft te doen is een tekst voorlezen. En waarom kan hij dat niet? Ik vind dat ja, eigenlijk best gênant dat je dat hij dat niet beter doet.
Het zijn nog wel meer koningshuizen die ermee worstelen. Ik heb altijd hetzelfde bij Queen Elizabeth. Als ik haar, de Britse variant van de troonrede, de opening of parliament zie doen, dan denk ik ook van, oh, dat gaat er echt verschrikkelijk aan toe.
Ja, ja, dus ik zeg ook niet dat elke koning of elke koningin dat supergoed doet, maar het verrast me juist omdat je zou denken dat iemand die zijn hele leven gedrild wordt, voorbereid wordt op deze taak, dat
dit
niet beter
dit is
kan kerntaak voorlezen.
Eigenlijk, ja. Inderdaad. De troonrede is toch wel de belangrijkste ding wat hij doet.
Ja, en het zo moeilijk is het ook niet. En ik vroeg me af van wat zou nou, hoe zou hij het beter kunnen doen? Ik denk dat de vraag is. En eigenlijk heeft hij volgens mij twee dingen nodig en beide waren niet in orde.
Nee.
Eén, dat zijn gewoon de basisvoorwaarden. Je zag bijvoorbeeld dat de tekst niet goed uitgewerkt was. Wat wij weten is dat je bijvoorbeeld bij een speech wil je elke zin wil je op een nieuw regel zetten. Waarom? Kan je makkelijker oogcontact maken aan het einde van een zin. En het wordt ook veel makkelijker om zo'n tekst voor te dragen dan wanneer het een lopende tekst is waar elke regel voor of doorgaat. Want ja, op een gegeven moment ben je vergeten waar je bent. Of zie je niet, ben je kwijt waar je bent. Dus je wil elke zin op een nieuwe regel zetten. Was niet gedaan. Je wil dat elk blokje begint op een nieuwe pagina. Want dan heb je op een gegeven moment een halve pagina leeg. Dan weet je ook, dit is een logisch moment om een pauze te laten vallen. Je slaat de pagina om en direct kan je beginnen met een nieuw blokje. Is niet gedaan. Je wil dat niet dat de zin op de ene pagina begint en op de volgende pagina verder gaat. Beginnersfout, dat werd nou juist wel gedaan. En dat iedereen die professioneel met zijn vak bezig is, moet het ook weten. Het is als een muzikant een concert geeft, dan weet hij ook dat het stuk waar die violist, tenzij die dus van een bandje speelt, het meest moeilijke stuk moet spelen. Je wil niet dat je daar de pagina om moet slaan. Dus daar zet je het alvast klaar, zodat je weet, je kan op een rustig moment de pagina omslaan. Ook dat doet hij niet. Je kan, als je het lastig vindt om zo'n stapeltje, een beetje knullig papier vast te houden, kan je er een ringband van maken. Of je kan hem in een leren map doen. Dat heeft Obama bijvoorbeeld ook wel eens bij grote toespraken, als hij niet zo'n autocue teleprompter had, had hij zo'n mooie leren map waar die meenam. Dat voorkomt ook dat je net als de koning steeds één pagina vasthoudt en je vinger eronder laat trillen, wat er ook al gewoon wat knullig uitziet. En al die dingen doet de koning fout. Heeft hij dan slechte adviseurs? Had niemand hem kunnen vertellen? Nou ja, ik heb vroeger, schreef ik voor NRC Handelsblad de recensies van de troonrede. Ik heb het dus opgezocht. In 2016 heb ik al deze dingen, heb ik al een keer in NRC geschreven. En je zou toch denken dat iemand binnen de huishouding toch wel zo'n artikel dan van NRC Handelsblad uitknipt. Van hey, misschien kunnen we dat volgende keer wel doen. En al die dingen doet hij dus fout. Dus dat verklaart voor een deel al waar het misgaat.
Ja, en dit zijn dus inderdaad gewoon praktische dingen die ze kunnen doen. Dus dit is nog niet eens dat je gaat werken aan vaardigheden. Nee. Dat je gaat zorgen dat hij dynamischer gaat oplezen. Dit is gewoon puur en alleen praktische dingen die je kunt veranderen.
Ja, en toegegeven, ik bedoel, die tekst leest natuurlijk ook niet echt lekker. Nu.nl had een aardige poging gedaan om de troonrede in simpele taal weer te geven. En ik denk ook dat als hij die had voorgelezen, dan was het ook wel beter gegaan. Maar nog steeds, al deze dingen, dit zijn gewoon de basisvoorwaarden voor een goede voordracht. En die waren gewoon niet op orde.
Nee.
Tweede, wat je kan doen om er beter in te worden, is je hebt routine nodig. Als je één keer per jaar een troonrede doet, ja, dan krijg je er natuurlijk nooit echt handigheid in. Dus dat wil je eigenlijk elke week, wil je eigenlijk een stukje oefenen. Of misschien wel elke dag één alinea voordragen. Even terugluisteren, handigheid erin creëren, zodat je er niet steeds meer over hoeft na te denken.
Wat is het probleem met want je zegt het is niet dynamisch. Hoe zou je dat precies duiden? Wat is er niet goed aan?
Maar hoe de koning het doet?
Ja.
Je ziet dat voor hem het één grote woordenbrei is waarbij hij niet lijkt te voelen wat de waarde is, de betekenis is van de woorden, maar ook niet de samenhang begrijpt tussen de elementen van de troonrede. Kijk, op het moment dat je het duidelijk in blokjes verdeelt, ziet ook van hier is een halve pagina leeg, nu kan ik pauzeren, want dit is een logisch moment om even een rustpunt te pakken, ja, dan klinkt het al veel natuurlijker. En als hij hier een boodschappenlijstje van de Albert Heijn had voorgelezen, dan had hij het volgens mij op dezelfde manier voorgedragen.
Ja, het is, dat ben ik met je eens. Een van de lastige dingen bij de koning is dat hij natuurlijk niet iets kan doen wat politici die hun eigen boodschap wel kunnen toepassen in hun verhaal. En expressie en emotie kan je erin leggen omdat je het echt meent.
Ja.
Een van de problemen van de koning is dat hij dit verhaal nu moet oplezen, maar letterlijk volgend jaar zou hij precies het tegenovergestelde verhaal moeten kunnen oplezen.
Ja,
het dus kan. Het moet een soort van neutraliteit waarborgen.
Ja. En dan vond ik eigenlijk ook nog dat het kabinet iets lulligs had gedaan, want zij lieten de koning hen feliciteren. Hè? Dus dat als het bijvoorbeeld ging over Afghanistan, er zijn twee bewindslieden zijn natuurlijk afgetreden daarop. Alsof het niet gebeurd was, ging de koning vervolgens een compliment geven. Van wat heb je dat nou geweldig gedaan? Nou, daar help je een koning natuurlijk ook niet om er expressie in te leggen. Die heeft misschien ook wel gedacht van, wat flikken jullie me nou? Er zijn twee ministers afgetreden. Ja. En je laat me hier in de troonrede prominent een compliment geven over hoe goed het is gegaan met die evacuatie uit Afghanistan. Dus dat speelt absoluut een rol. Hè? Dus ik denk ook wel dat, misschien heeft hij ook wel passages gelezen dat hij dacht van, ja, wil je nou echt dat ik dit enthousiast ga voorlezen? Dus dat speelt absoluut een rol. Ja, ben ik ook wel van overtuigd.
Ja.
Ja. Maar je ziet ook aan hem dat hij die routine niet heeft in de zenuwen bijvoorbeeld. Hè? Dus die trillende vingers steeds onder dat blaadje. Tuurlijk, er zijn heel veel mensen die luisteren. Het is ook live op televisie. Het is een belangrijk moment. Maar je ziet dat hij die routine gewoon niet heeft om dit te doen. En daardoor ook niet lekker uit de verf kwam. Want ik heb zelf heel lang gedacht dat je op een gegeven moment kan leren goed om te gaan met zenuwen. Want ik dacht, als je iets maar gewoon, wij geven dan lezingen, we hebben gedebatteerd. Je staat heel vaak voor de groepen en op een gegeven moment krijg je daar handigheid in.
Dat is natuurlijk een soort van vaardigheid inderdaad.
En
als je
denkt,
gewoon zenuwen hebt gehad, dan gaat het op een gegeven moment makkelijker, is het idee.
Ja, en ik dacht dus dat ik had geleerd om mijn zenuwen in bedwang te krijgen.
Ja.
Is niet zo.
Nee.
Ik werd een paar jaar geleden gevraagd om een lezing te geven van achter een concertvleugel. En dan iemand had op LinkedIn gezien dat iemand had geschreven van ja, wat weinig mensen over Lars weten is dat hij ook goed piano kan spelen.
Okay.
Dus hij belde me op van Lars, ik wil dat je een lezing komt geven, maar ik heb één eis. We hebben hier een concertvleugel staan. We willen dan ook dat jij daar wat op gaat spelen. Dus ik dacht, mooie uitdaging.
Heb je daar allerlei elitaire muziek voor zitten spelen?
Absoluut, absoluut.
Wat heb je voor muziek zitten spelen?
Nou, ik ben begonnen met Juriaan Andriessen.
Er zijn weer 20 luisteraars
bij. Het was in Den Haag, dus ik dacht, daar heeft hij ook gewoond. Dus ik dacht, dat is een leuke. Maar verder heb ik ook Chopin, Schubert.
Ja, we zijn nu 30 luisteraars kwijt, 40 luisteraars. Ik stel voor dat je snel doorgaat naar het punt van dit verhaal.
Ja, ja, maar dat kon ik allemaal goed spelen. Ik kom in die zaal en het is een zaal. Daar had twee weken eerder had Lang Lang, die zegt jou dan weer niks, even de beste pianiste ter wereld. Die had daar opgetreden op die concertvleugel. En ik ga daar achter die vleugel zitten met mijn vingers die trillen als een malle.
Ja.
En wat ik ook deed, rustig. Ja, die vingers die bleven maar trillen. En op een gegeven moment, ja, ik heb me daarin gered. Het was ploeteren uiteindelijk. Dat mensen na afloop op je afkomen van, nou, het was wel mooi. Ja. Je denkt, nou, dit was echt heel matig. Ik had ook daar over de fout gemaakt om steeds afwisselend een stukje op de piano te spelen en dan iets te vertellen. En dan op de piano te spelen en te vertellen. Maar het ging totaal niet. En wat mij dat leerde is, ik heb helemaal niet geleerd om met spanning om te gaan.
Nee.
Ik heb geleerd hoe ik gewoon voor een groep een verhaal kan houden.
Ja.
En hoe ik daar met de spanning om kan gaan. Simpelweg omdat ik het heel vaak heb geoefend en heel vaak heb gedaan.
Ja.
En dat had ik, ja, toen ik erover ging nadenken, dat heb ik vroeger ook wel meegemaakt. Dat op een gegeven moment bij het debatteren moest je voor publieken van 1000 mensen spreken. En dat had ik net gedaan. En een week later moest ik mijn rijbewijs halen. Nou, ik ging af als een gieter. Want ik zat totaal zenuwachtig. Ik werd twee keer gezakt voor mijn rijbewijs. Want ik had helemaal niet geleerd om met spanning om te gaan. En dat herken je natuurlijk ook nu. Dat zo'n Olympische sporter bijvoorbeeld, die kan misschien op de 100 meter een fantastische wedstrijd rennen. En vervolgens moet hij een interview geven. En staat hij te bibberen voor de camera. Simpelweg omdat je niet dus in algemene zin leert met spanning om te gaan. Maar je ontwikkelt routines waardoor je bepaalde dingen automatisch goed doet. Zonder dat je erover hoeft na te denken. En dat mis ik bij de koning.
Ja.
Hij geeft daar een troonrede. En het lijkt ook gewoon echt alsof hij het maar één keer per jaar doet.
En dat is natuurlijk in zekere zin zo. Maar hoe kan je het oefenen? Want deels, dat is natuurlijk het lastige. Je kunt voor de spiegel oefenen. Dat zal de koning waarschijnlijk, vermoed ik, ook wel gedaan hebben.
Ik zou dat juist niet voor de spiegel doen, hoor. Maar wat een oefening die vaak heel goed werkt, is bijvoorbeeld je telefoon te pakken en het gewoon op te nemen.
Ja.
Dus als je elke dag één alinea voor jezelf voorleest en je pakt dan ook echt Een troonredetekst. Oefen daar maar mee.
Maar kijk, je hebt nog niet die spanning van dat moment natuurlijk. Hè? Want dat is het grote verschil. Je zit dan in een statige zaal. Het hele kabinet en allerlei andere volksvertegenwoordigers zijn er aanwezig. De Nederlandse pers kijkt toe. Dat maakt het spannend.
Ja, en de grap is, je hoeft niet altijd met die spanning te oefenen. Dus een paar jaar geleden is er een boek geschreven over hoe je penalties kan inschieten. En daar hadden Nederlanders ook altijd zoiets van, penalties, dat is een loterij. Hoef je niet te oefenen, want je kan toch niet oefenen hoe het is om in zo'n vol stadion te staan. Nou, wat blijkt nou met voetbal? Dat als je steeds echt diezelfde beweging maakt, daar oefent,
dus gewoon in de training, dan doe je het goed. Gewoon 1000 keer een penalty.
Maar bijvoorbeeld ook niet één training 100 penalties nemen, maar elke keer aan het einde van de training 1 penalty nemen. Zodat je toch de rest van de dag een kutgevoel hebt als hij misging.
Ja, ja.
Dus als je elke training 1 penalty neemt, ja, dan wordt het een routine en dan word je er beter in. Nou, dat zou eigenlijk de koning moeten doen. Alleen dan met een troonrede.
Nou, dat is dan goed advies. We zouden dit moeten opsturen naar het paleis. En dan kunnen we eens kijken of dat beter gaat worden. Heel mooi. Nee, ik vind het een leuk advies. Ik ben wel. Ik moet zeggen, ik denk dat hier verbetering vatbaar is. Dus het zou mooi als dat inderdaad het geval is. We hebben nog wat andere onderwerpen die we ook willen bespreken. Eén daarvan, de toeslagenaffaire docu. Jij hebt hem gezien deze week. Ik heb een fragment ervan gezien bij Galit. Beide vonden het erg indrukwekkend.
Ik zat huilend voor de televisie.
Zat je echt huilend voor de televisie?
Ja.
Ja?
Ja. Ja? Van deze mensen zijn echt zo vernederd, kapot gemaakt door een overheid die niets ontziend.
Het is verschrikkelijk,
te werk ging. Ik zat met schaamte, maar ook met een mengsel van medelijden en ook wel woede voor de televisie.
Hoe komt het, denk je, dat dat niet gedeeld wordt door mensen massaal in Nederland?
Ik denk voor een deel is het een complex onderwerp. Het is niet een beeldend onderwerp, tenzij je dus direct het slachtoffer ziet. Maar als je er zijn een hoop dingen. Kijk, een botsing op de snelweg, daar zie je zo'n auto met die in elkaar geschoven zie je voor je. Het hele migratiedebat werd bijvoorbeeld ook pas echt beeldend toen we Aylan met zijn gezicht op het strand zagen. Ik denk dat een van de problemen van de toeslagenfraude, het gaat over toeslagen, kan je niet tekenen. Het ging over mensen die in problemen kwamen met de Belastingdienst. Ik denk dat mensen voor een deel al de misvatting hebben, dat blijkt ook heel mooi uit de documentaire, dat ze dus toch wel echt een beetje aan zichzelf te danken hebben.
Ja, ik ben bang dat daar ook wel een component in zit inderdaad. Want volgens mij een van de lastige dingen hierbij is ook dat het mensen zijn die uit een lagere sociale klasse komen, die ook nog voor het overgrote deel een buitenlandse achtergrond hebben. En dat kan er ook wel eens toe leiden dat heel veel mensen denken van, ja, het zou mij niet zo snel overkomen. Je hebt in Amerika.
Het is niet allemaal of ze uit een lage sociale klasse, hoor. Het is wel zo dat het heel nadrukkelijk wel voor
Heel veel wel, hoor. Maar in Amerika heb je wat ze noemen dan pretty white girl syndrome. En dat is dan als er een knap jong meisje vermist is, dan is het groot nieuws. Als het een wat lelijkere oudere vrouw is, om het maar heel cru te zeggen, dan is het eigenlijk geen nieuws. En dat komt omdat we ons allemaal meer kunnen vereenzelvigen met mensen die er goed uitzien. Dus dan geven we meer om zo'n vermissing. En ik denk dat je hier misschien ook wel het tegenovergestelde effect ziet. Dat we ons niet zo heel veel kunnen vereenzelvigen met de mensen. Dat die mensen, en dat is echt heel erg lastig en vervelend misschien om te zeggen. Maar ze zijn niet heel erg mediageniek. En dat is misschien wel iets wat hier apart speelt. Je kunt ze niet verwijten.
Ik vind het wel een hele trieste conclusie dit, Victor. Dat ze niet.
Waarom is het triest?
Ja, dat we eigenlijk denken dat dit door heeft kunnen gaan zo, omdat de slachtoffers niet mediageniek genoeg waren.
Maar het is, ja, je zou kunnen zeggen, voor die mensen die vermist zijn in Amerika, er zijn dus echt duizenden en duizenden mensen die vermist zijn in Amerika. En de mooie meisjes, die worden groot in het nieuws gebracht en de anderen niet. Dat is eenzelfde onrechtvaardigheid daar. Ik ben het met je eens dat dat niet is hoe het zou moeten zijn. De vraag is wel, kun je er wat aan doen? Ja. En verklaart het misschien wel waarom het is zoals het is? Want ik vind het wel echt opmerkelijk dat deze hele discussie, ik ben het helemaal met jou eens dat het verschrikkelijk is wat die mensen is aangedaan. Hun leven is echt kapot gemaakt. Maar als je gaat kijken naar de invloed die het heeft gehad bij de vorige verkiezingen, dan was dat nagenoeg niet heel.
Nee.
Ja, Asscher is afgetreden, dat was het eigenlijk.
Ja.
Ja. Dus dat vind ik wel opmerkelijk. Maar de reden waar we het hier ook over hadden, want Alexandra van Huffelen, zij is natuurlijk de staatssecretaris die dit dossier op dit moment behandelt. Zij heeft een videoboodschap gemaakt. Dat doet ze regelmatig, zag ik trouwens op haar Twitter-account, waar ze de mensen bijpraat over wat nou de vorderingen zijn. En mensen vielen over, de slachtoffers vielen over deze videoboodschap. Want een van de dingen die zij daarin zegt, dat is op een gegeven moment, dat ze biedt excuses aan, dat is de kern van de boodschap. Nou, dat is op zich natuurlijk een heel mooi gebaar, maar op een gegeven moment zegt ze in die boodschap: ik hoop dat jullie met deze excuses verder kunnen met je leven. En dat is wat daar in de studio bij Galit en Sophie direct tot een soort van woede en frustratie leidt. En de gedachte erachter is dat heel veel mensen zoiets hebben van: ja, nou ja, fijn, die excuses, die mogen zeker gemaakt worden. Ja. Maar het grootste probleem is dat wij nog steeds niet financieel gecompenseerd worden. En dat is de grootste belemmering voor het kunnen doorgaan met ons leven. Het feit dat deze excuses er kunnen zijn, dat is dat nogmaals, dat is niet de belemmering waar we niet hier overheen zijn gestapt. Ja. Dus het was eigenlijk best wel een onhandige uitspraak die ze daarin deed.
Ja. Ik vraag me ook soms af bij dat soort filmpjes wie de doelgroep is. Want ik krijg eigenlijk meer het idee dat dit soort filmpjes worden gemaakt voor de mensen die niet door de toeslagaffaire geraakt zijn zelf. En voor de rest van Nederland. Van kijk ons eens goed zijn om dit op te lossen. Dan dat deze filmpjes voor die 30.000 mensen gemaakt worden. Ja. Anders zouden ze natuurlijk ook niet het filmpje direct op Twitter voor iedereen zetten.
Ja, volgens mij is het probleem dat die mensen niet allemaal geïdentificeerd zijn. En dat is volgens mij de reden waarom ze het massaal allemaal doen.
Nee, ja, we weten wel dat het 30.000 mensen zijn.
Dat weet volgens mij niet hoor. Dat is volgens mij niet helemaal bekend of wat het exacte aantal is. Ja, nou ja, goed, maar goed, ik ben het met je eens hoor. Want ik denk wel dat dit ook wel als doel heeft om te laten zien dat de overheid ermee bezig is. En ze heeft natuurlijk ook als doelgroep het bredere electoraat in Nederland.
Ja, maar ze heeft dus 100 of 200 van die excuusbrieven uitgestuurd. En direct gaat er een filmpje op de sociale media van: kijk ons eens keihard bezig zijn. Want afgelopen jaar hebben we 200 mensen een brief gestuurd.
Ja, ik denk wel het lastige voor Van Huffelen is dat ze het eigenlijk ook niet echt precies goed kan doen. Dat is echt lastig, want uiteindelijk heeft zij de problemen niet veroorzaakt. En het moeten excuses aanbieden voor iets wat je niet hebt gedaan, dat is echt al ongemakkelijk. Dus ik begrijp ook wel waarom ze in een onmogelijke positie daar zit. Ik denk dat ze ook altijd de kop van Jut zou zijn. En tegelijkertijd denk ik van: volgens mij moet de kern van het probleem opgelost worden. En dat is gewoon dat mensen daar financieel gecompenseerd worden.
Ja.
Alright, dat hebben we. We hebben het ook nog vorige week gehad over de State of the Union. En dan niet de Amerikaanse, waar iedereen blij van wordt en waar iedereen van denkt van: dat
jij,
is interessant.
Waar jij blij van wordt,
nee,
Victor.
Waar mensen van blij worden. Maar we gaan het nu weer hebben over de Europese State of the Union. Nou, we zijn nu al 40 luisteraars kwijtgeraakt door al dat gedoe over klassieke muziek. We zijn er nu nog 20 kwijt, nu we het weer over die verschrikkelijke Europese State of the Union. Maar ga je gang, wat wil jij erover zeggen?
Ik denk ook, dit wordt heel meta dit hoor. Maar als jij speculeert over mensen die we kwijtraken, dan raken we ook mensen kwijt. Dus je moet
volgens mij zijn mensen die per definitie naar de
dat soort dingen nooit zeggen op een podcast.
Ik zeg, spoel even 2 minuten door mensen, dan hebben we het Europese gedoe ook weer gehad.
Ga niet doen, Victor. Niet speculeren over mensen die afhaken.
Maar, jouw punt.
Oké. Nou, we hadden vorige keer, waren natuurlijk gevallen over een zinnetje. En dat zinnetje was: we zien zorgwekkende verschillen in de vaccinatiegraad in onze Unie. Want daar zeiden we vorige week van: wat is dat een bureaucratisch zinnetje, zei jij. Dat is te... Ja. Te vaag. Waarom zeg je niet gewoon dat in sommige landen de vaccinatie nog niet echt op gang is gekomen? Of waarom zeg je niet dat je je zorgen maakt over veel mensen die in bepaalde landen nog niet gevaccineerd zijn? Nou, dat vonden wij. Afgelopen week had ik een klus bij de Europese Commissie. Dus ik dacht, ik check dat direct. Mm-hmm. Even van wat was nou de reden? En het was niet de speechwriter van Ursula von der Leyen die daar was. Maar wel een speechwriter van andere commissarissen. En die legde goed uit.
Dus je hebt gevraagd waarom ze het zo bureaucratisch hebben geformuleerd?
Ja, ik vroeg dat gewoon. Van waarom heeft het gedaan? En dit was de reden, volgens de commissie zelf. Zeiden: we moeten ontzettend voorzichtig zijn om bepaalde lidstaten ergens de schuld van te geven. Ja, dat leidt altijd tot commotie, dat leidt tot conflict. Dan voelen mensen zich weer aangevallen. Dus zelfs als we die lidstaten niet bij naam noemen, als we niet zeggen van in lidstaat A gaat het nog niet zo goed, maar in lidstaat B gaat het niet zo goed. Als we alleen al zeggen als commissie, in bepaalde lidstaten gaat het nog niet zo goed, dan zijn er een paar mensen die zijn echt direct boos. Van waarom doe je net alsof het alleen maar in bepaalde lidstaten een issue is? Of je krijgt bij de persconferentie achteraf krijg je vragen van: u had het over een aantal lidstaten. Over welke lidstaten specifiek had u het dan? En dat is eigenlijk een onnodige commotie, zien ze dat. Terwijl de boodschap, vinden zij dan, ook overgebracht kan worden als je gewoon zegt, we zien zorgwekkende verschillen in de vaccinatiegraad in onze Unie. Dan is de boodschap overgekomen, zonder dat je bepaalde lidstaten dan met een vingertje de schuld geeft dat ze het nog niet goed doen.
Oké. Okay.
Dat was de reden.
Nou, welkom terug naar alle luisteraars die even eruit geschakeld hebben terug zijn gekomen. We hebben het niet meer over de Europese Unie. Dit was het blokje EU voor deze podcast. Welkom terug allemaal. Persberichten, dat hadden we ook nog staan. Ik kwam deze week een blog tegen van een uitgever, Gerard Bolten van uitgeverij Haystack. En dat had als titel dat blogje, ongelooflijk, dit is het persbericht dat elke journalist wil lezen. Nou, dat verscheen zo op Twitter. Toen dacht ik van, het zal wel clickbait zijn, maar ik wil toch even checken wat precies hier de gedachte achter is.
Ja,
precies, exact. En hij heeft eigenlijk een blog geschreven waarin hij zegt van, eigenlijk heeft het geen zin meer om persberichten te versturen. We doen het massaal, iedereen doet het en dat is precies het hele grote probleem tegenwoordig. Redacties die worden overspoeld met allerlei persberichten. Hij geeft een aantal voorbeelden uit mensen die hij heeft gesproken. Hij had iemand gesproken die op de redactie zit van het Radio 2-programma Spijkers met Koppen. Elke dag krijgen zij 100 persberichten binnen en het zijn 4 redacteuren die voor dat programma werken, dus ja, je kunt je voorstellen dat ze niet allemaal gelezen worden. BNR krijgt per dag al snel 300 persberichten binnen. Kans dat al die 300 goed worden doorgenomen, die is dus verschrikkelijk klein. En hij vergelijkt dat met zijn eigen ervaring als journalist. Hij was vroeger zelf journalist. En toen kreeg je inderdaad ook wel persberichten, maar dat waren een handje vol die per post kwamen. En die kon over het algemeen de krant nog wel doornemen.
Ik vind die 300 eigenlijk nog meevallen. Ik dacht dat het veel meer was nog.
Ja. Maar goed, het geeft in ieder geval wel aan dat het een probleem is om alleen maar persberichten te versturen. Dat veel van die dingen gewoon niet meer gelezen worden. En dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin. Dus hij zegt van, weet je, letterlijk een quote uit zijn blog is, volgens mij bereik je nog eerder een journalist als je het persbericht opvouwt en het als een papieren vliegtuigje uit het raam gooit.
Als je bij een redactie naar binnen gooit, dan heb je wel een publiek te pakken.
Dan heb je wel aandacht, ja. Maar nee, het punt is natuurlijk van, is het waar? Zijn we het er mee eens? Is het inderdaad niet meer nodig om een persbericht te versturen?
Ik denk dat het heel erg afhangt van wie je bent en of het wel nieuwswaardig is. Ik denk namelijk dat het grote probleem bij persberichten is dat heel veel mensen denken dat als je iets hebt wat eigenlijk niet zo interessant is, of zelf bij een organisatie werkt of betrokken bent die eigenlijk ook niet zo maatschappelijk relevant is, ja, dan sturen mensen maar snel een persberichtje. Maar ik heb ook organisaties geholpen de afgelopen jaren die juist wel iets interessants te melden hadden. En dat werd ook breed overgenomen. Maar dat lag ook gewoon aan het feit dat het een bepaalde organisatie was die dat rondstuurde.
Ja.
En als wij een persbericht sturen van nu 4e aflevering van de Communicado's.
Ja.
Ja, niemand gaat dat overnemen.
Dat gaat niet opgepakt worden. Nee, maar kijk, je hebt natuurlijk gelijk, als ABN AMRO zegt van, wij hebben een nieuwe bestuursvoorzitter, dat zullen ze ook via een persbericht bekendmaken. Ja. En dat zal zeker worden opgepakt. Dus dat is ook niet per se de discussie inderdaad. Maar er zijn natuurlijk heel veel twijfelgevallen waar er inderdaad geen nieuws is. En ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Je moet zorgen dat een persbericht nieuws bevat. En dat is gewoon de kern. En heel veel persberichten, inderdaad, precies wat jij zegt, die hebben het karakter van, iemand die we niet kennen gaat iets doen waar we niet heel veel om geven. En natuurlijk wordt dat niet overgenomen door kranten. Natuurlijk wordt daar helemaal niks mee gedaan. Dat wordt waarschijnlijk niet eens gelezen. Maar de vraag is wel, en dat is volgens mij wat je goed kunt doen, hoe kun je zorgen dat het wel nieuwswaardig is? En wat volgens mij uiteindelijk een goede PR-medewerker kan doen, is iets wat eigenlijk inherent niet verschrikkelijk nieuwswaardig is, toch een draai weten te geven waardoor het wel nieuwswaardig wordt.
En hoe doe je dat dan?
Nou ja, er zijn verschillende manieren waarop dat is. Wij hadden voor een boek hadden wij, wat ik samen met Maarten Koolsloot heb geschreven, hadden we ook een PR-medewerker. Die had wel een grappig verhaal over wat ze in het verleden had gedaan. Er was een boek over verschillen tussen Nederlanders. En daarvoor, om dat te illustreren, dat boek, wat gepromoot moest worden, hebben ze een experimentje gedaan waarbij ze een portemonnee hebben laten liggen ergens in Amsterdam en ergens in de provincie. En de vraag is, wordt het teruggestuurd? En uiteraard, het mooie uit het onderzoekje was dat het inderdaad uit Amsterdam niet teruggestuurd is naar de rechtmatige eigenaar, want er zat een adreskaartje in. En in de provincie werd wel. Wel teruggestuurd naar de rechtmatige eigenaar. Met andere woorden, daaruit kon je de conclusie trekken. Tenminste, dat deden zij.
Amsterdammers zijn niet te vertrouwen.
Ja, exact. Mensen in de provincie, die zijn gewoon wat eerlijker, wat meer rechtschapen en dat soort dingen. Dat hebben ze vervolgens in het persbericht gezet. En dat werd inderdaad echt overgenomen door verschillende media. Ik geloof dat het een Editie NL was bijvoorbeeld. En andere media hebben
daar
ook
over gedaan. Je ging naspelen met kijk een portemonnee op straat. Zo
ja,
ging het.
Ja, ja.
Met hoeveel portemonnees hebben ze dat gedaan?
Nou ja, dat is dus het punt. Het was echt maar met één of twee. Hè?
Dit is echt wel een heel betrouwbaar onderzoek.
Nee, dat is het dus niet. Het is volstrekt onbetrouwbaar inderdaad.
En toch heeft het nieuws gehaald.
Ja, ja, ja.
Okay.
Met heel veel onbetrouwbare onderzoekjes kun je inderdaad wel het nieuws halen. Dat is denk ik wat bij dit soort programma's waar het om gaat. Want je zit niet per se in het nieuwswaardige deel van de krant of van de televisie.
Ja.
Je ziet over het algemeen de leuke rubriekjes die grappig, die soort van kwinkslag hebben. Nou, dat is Editie NL vaak ook.
Wat ik hier wel grappig vind, wat ik normaal gesproken zelf als een van mijn leidraden gebruik, is dat je had vroeger bij NRC Handelsblad, in de hoofdredactie had je John Kroon. En je had de John Kroon-doctrine. En wat was die doctrine? Als je twijfelt of iets nieuws is, draai het om.
Ja.
Dus beweer het tegenovergestelde. Als dat nieuwswaardiger is, dan is het oorspronkelijk eigenlijk geen nieuws.
Nee, precies. Ja, of de Marianne Thieme wordt er ook eens aangehaald. Dat Marianne Thieme pleit voor, een verbod op de intensieve veehouderij.
Ja, dat is geen nieuws.
Nee, dat is geen nieuws. Want als ze het tegenovergestelde zou doen...
Is het nieuwswaardiger.
Exact.
Ja, en dat zou je natuurlijk hier... Is het eigenlijk, zou je het tegenovergestelde verwachten. Dat iedereen verwacht al dat die uit Amsterdam niet wordt teruggestuurd.
Ja.
En toch is het nieuws. Maar volgens mij is het dan ook wel dat het moet aansluiten bij een diep gevoeld sentiment van zie je wel,
ja,
die Amsterdammers.
Dit wekt de emotie op. Dit speelt daar natuurlijk heel sterk op in. Dat doen ze wel goed. Maar het punt is ook meer van als je dan een persbericht verstuurt met deze boodschap en dit experiment, dan denk ik dat je inderdaad meer kans hebt van slagen dan als je alleen zegt van een auteur die we niet kennen heeft een boek geschreven.
Ja.
Want dat is gewoon minder nieuwswaardig.
Ja.
Dus je moet creatief zijn. En dat is uiteindelijk denk ik het succes van een goed persbericht. En dat is ook hoe je volgens mij aandacht kan krijgen voor dingen die anders niet zoveel aandacht zouden krijgen. Goed.
Zullen we naar het laatste blokje gaan?
We gaan naar het laatste blokje inderdaad.
Ja. We gaan het hebben over een onderzoek aan Yale. En ik begreep net al dat onderzoeken die helpen om iets nieuwswaardig te maken. Dus laten we kijken of het hier lukt, Victor.
Ja, want het gaat over Twitter. Dat is, jij bent natuurlijk een actief twitteraar. Dat
ja, jij niet zo, hè?
Ik minder, ja.
Ja. Ik wil het hebben over morele verontwaardiging op sociale media. Want daar is dus een onderzoek naar gedaan op de Yale Universiteit. En,
maar mensen zijn boos inderdaad.
Ja, niet altijd boos, maar op Twitter is wel... mensen zijn wel vaak boos op Twitter. Even een kleine test. Gaan om te kijken of jij die dynamiek een beetje aanvoelt. Welke tweet, denk jij, krijgt meer retweets en likes op Twitter?
Oh, oké, ja, leuk.
Versie 1. Wat een prachtige bijdrage van Rutte.
Nee, deze in ieder geval niet. Ik weet niet wat de tweede is.
Twee. Hoe krijgt Rutte deze teksten strot uit?
Ja, die krijgt meer retweets.
Oké, dus tot zover niks nieuws. Hè?
Negativiteitskort.
Dat wisten we wel, maar ook gewoon de verontwaardiging, hè? De morele verontwaardiging. Hoe krijgt hij het zijn strot uit? Dat veroorzaakt dat iets gedeeld wordt. En dat is natuurlijk iets wat we al langer zien, want ook ophef, dat doet het goed. Hè? Dus ook als je maar vaak genoeg ophef creëert op Twitter, dan heb je zelfs een grote kans dat je de media ermee mee haalt. Dus... Dat is niet nieuw, maar bij Yale hebben ze iets anders onderzocht. Namelijk wat het met jou als, in dit geval twitteraar, doet... dat iets meer gedeeld wordt op het moment dat je er een flinke dosis morele verontwaardiging in stopt.
Hmm.
En dat onderzoek dat werd vorige maand gepubliceerd in Science Advances. Dat is inmiddels al het populairste journal van Science. Voor een belangrijk gedeelte ook omdat het publiek toegankelijk is.
Okay.
Dus andere artikelen van Science, die zitten achter een paywall.
Ja.
Deze...
Dit is echt weer rete elitair.
Ja.
We zijn weer 20 luisteraars kwijt.
Nee, want je kan nu in de link, kan je het nalezen.
Okay. In de show notes bedoel je?
Ja, precies. Okay. Wat voor onderzoek hebben ze gedaan? Nou, hebben ze allemaal machine learning ingezet om die morele verontwaardiging te herkennen. Vervolgens hebben ze 12,7 miljoen tweets van 7.331 twitteraars geanalyseerd.
Dat is veel.
En de vraag was, zie je bij die twitteraars dat je in de loop van de tijd meer of minder morele verontwaardiging ziet? Nou, wat denk jij? Meer of minder?
Ik denk als het scoort dat je het meer en meer gaat zien.
Ja. Ja, wat je ziet is dat aan de ene kant zagen ze dat aan de politieke uiterste... zag je sowieso al meer morele verontwaardiging. En ze hebben bijvoorbeeld in het onderzoek gekeken naar hoe Amerikanen reageerden op Kavanaugh, de rechter voor het Supreme Court.
Ja.
En daar reageerden mensen heel gepolariseerd op. Maar wat nou de aardige conclusie was van dit onderzoek, is zij konden voor het eerst aantonen dat met name gematigden vatbaar zijn voor de beloning van likes en retweets, waardoor juist je ziet dat gematigden radicaliseren. Mm-hmm. Het is een soort van positieve feedback loop, noemen ze dat. En mensen aan de uitersten, die deden al heel veel morele verontwaardiging, maar je ziet dat de gematigden eigenlijk steeds meer opschuiven naar die uitersten, omdat sociale media als Twitter, Facebook, dus dat soort ophef, morele verontwaardiging belonen.
Ja, dus het midden valt eigenlijk weg. Dat is wat er gebeurt.
Ja, dus als je maar lang genoeg twittert, dan weet je zeker dat je aan de uiterste belandt op een gegeven moment. Want ja, mensen gaan gewoon, als ze zien dat iets beloond wordt, gaan ze het ook gewoon vaker doen. En dat vond ik eigenlijk wel een schokkende.
Herken je bij jezelf eigenlijk als actief twitteraar?
Ja, nee, ik herken het wel. Ja. Nee, maar je weet ook gewoon. Ik probeer het niet te veel te doen. Maar je merkt wel dat als je iets twittert waar een flinke dosis verontwaardiging in zit. Soms is het ook gewoon voor mezelf gewoon een uitlaatklep. Hè? Dan als ik ergens verontwaardigd over ben, dan zet ik het ook maar op Twitter gewoon.
Ja.
Het kan gewoon zelf opluchten om dat dan een keer met de wereld te delen.
Ja, maar soms is het ook zo dat je het meer aanzet omdat je weet, dan gaat het scoren.
Ik probeer dat zo min mogelijk te doen, maar ik merk gewoon dat als je een periode langer fanatieker op Twitter zit, dan ga je ook gewoon meer boos maken. En dat laat dit onderzoek dus ook zien, dat mensen in de loop van de tijd steeds meer radicaliseren door deze sociale media.
Ik herken het eigenlijk ook wel vanuit de media, want daar loont het ook gewoon om stellige meningen neer te zetten natuurlijk. Het moet wel een beetje pittig geformuleerd worden, niet al te genuanceerd. En ik merk ook dat ik de afgelopen jaren gewoon veel minder genuanceerd ben geworden.
Je gaat gewoon voor de kliks, voor de hits, voor de kijkcijfers.
Ja, nee, maar echt, ik denk dat het je gedrag op onbewust niveau stuurt. Ik denk dat we daar ons onvoldoende van bewust zijn. Dat als iets constant wordt beloond, dan is het heel moeilijk om daar niet aan toe te geven.
Ja. Wat wel weer leuk is in het onderzoek, want dan ga ik net een laag dieper. Op een gegeven moment stelden de onderzoekers zichzelf ook wel de vraag, maar is dat slecht?
Mm-hmm.
Want zij zeiden ook van, wij zijn niet voor of tegen morele verontwaardiging. Want morele verontwaardiging leidt ook wel heel vaak tot iets goeds. Ja, je ziet bijvoorbeeld dat als er in de Apple-fabriek in China mensonterende omstandigheden zijn, dan ontstaat er op een gegeven moment morele verontwaardiging. Hoe kan het nou dat zo'n rijk bedrijf dat zoveel winst maakt, haar medewerkers zo slecht behandelt? Morele ophef, ja. Bam, Apple verandert het. In de MeToo-discussie zie je dat er een morele verontwaardiging is. Nou, dat heeft ook wel, kun je discussiëren over of dat altijd helemaal goed gaat. Hè? Maar dat leidt wel tot een andere manier om met vrouwen om te gaan.
Ja.
Zwarte Piet-discussie, de gaswinning, Cora van Nieuwenhuizen die ineens lobbyist werd de dag nadat ze stopte als minister. Al dat soort dingen leiden tot morele verontwaardigingen. En vaak ook, zeggen die onderzoekers ook, is dat goed. Lang niet altijd, maar vaak ook is natuurlijk die morele verontwaardiging niet per definitie slecht.
Het zijn wel allemaal linkse thema's die je aanhaalt nu. Want ik denk ook aan de morele verontwaardiging van Thierry Baudet en zijn aanhangers. En dan zie ik niet dat die dingen altijd worden overgenomen.
Overgenomen door wat?
Als je Gideon van Meijeren ziet pleiten voor het feit dat de Holocaust te vergelijken is met de coronapas.
Ja.
Nou, dat vind ik ook wel enige morele verontwaardiging.
Ja, absoluut. En ik denk ook dat overigens ook mede daardoor op de sociale media juist wel heel veel aandacht krijgt.
Ja, maar je ziet de discussie niet verschuiven. Het is niet dat mensen nu denken van daar is zeg maar, er zijn nu meer mensen tegen de coronapas. Ik denk dat het een karikatuur is dat we van het standpunt hebben gemaakt en dat het eigenlijk helemaal niet voor ze heeft gewerkt.
Ja, ik denk ook dat daar heel veel weerstand begrijpelijk en terecht is ontstaan voor die vergelijking. En dan kunnen ze wel zeggen van ja, maar we vergelijken niet wat er tijdens de Wereldoorlog is gebeurd, maar we vergelijken het met wat voor de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Maar dat is zo'n kunstmatig onderscheid. Waarbij die twee niet los van elkaar kan zien.
Nee, behalve dat Davidsterren en dergelijke. Dat is gewoon zo nauw verbonden met de Holocaust. Dat kun je daar echt niet los van zien.
Ja, maar ik vond het wel interessant. Want ik denk dat een hoop mensen zich toch wel moeten afvragen nu of dat ook voor hen geldt. Want je ziet in dat onderzoek dat echt onze hersenen op een gegeven moment ook gewoon anders gaan werken. Op het moment dat je maar vaak genoeg gestimuleerd wordt om maar flink wat morele ophef te laten zien. En je ziet natuurlijk ook in het verleden dat wat er op sociale media gebeurt, dat is in andere onderzoeken dan weer aangetoond, ook dingen in de echte wereld beïnvloeden. Er is een ontzettend groot onderzoek gedaan in Duitsland bijvoorbeeld, waar gekeken is van hoe komt het nou dat in sommige plaatsen er heel veel geweld is tegen asielzoekerscentra en in andere plaatsen niet. En hebben ze al die dingen gekeken, heeft dat te maken met de economische situatie in die regio, heeft dat te maken met sociale factoren, met achtergrond, opleidingsniveau, al die dingen hebben ze getest. Allemaal nul impact. Wat bleek nou? Dat de plaatsen waar het Facebook-gebruik hoog is, was ook meer geweld bij asielzoekerscentra. En waarom was dat? Omdat ze zeiden dat je op een gegeven moment in... Vroeger was het zo dat je best een brede sociale bubbel had. En als één iemand dan zei in je vriendenkring van... Laten we dat AZC, laten we daar naartoe gaan lopen en laten we dat gaan bekladden. Dan was er wel iemand die zei van nou... Zou je dat nou echt wel doen? Hè? Moet dat nou wel? En dat je op een gegeven moment op sociale media in een bubbel terechtkomt, waar mensen alleen nog maar enthousiast reageren op dat soort dingen. En je op een gegeven moment dus zelf ook gaat denken dat het dus logisch is of dat het goed is.
Ja.
En nou ja, daar zie je een hele kwalijke rol van de sociale media. Dat is allemaal aangetoond.
Ja.
Wat dit onderzoek dus anders maakt, is dat ze gewoon ook hebben gekeken naar hoe mensen in een langere periode hun gedrag gaan aanpassen op basis van dat beïnvloedingsmechanisme op de sociale media. En nou, ik denk dat iedereen toch wel bij zichzelf te raden zou moeten gaan of jij je daardoor wil laten beïnvloeden en of dat wel de manier is waarop je je wil ontwikkelen.
Ja. Het is een lastige discussie inderdaad, ja. Ja. Het is lastig als de samenleving iets beloont wat eigenlijk niet goed is. Dan is het moeilijk om daar tegenin te gaan, want feitelijk ga je jezelf slachtofferen.
Ja.
Dus als jij de enige bent die niet doet, heb jij daar vooral last van, zonder dat daar je nou de voordelen van kunt plukken. Want de samenleving is niet gebaat bij al die ophef.
Nee. Dus eigenlijk is de grote vraag natuurlijk, Victor, als jij straks achter Twitter kruipt en je hebt twee opties... Rutte heeft net iets gezegd.
Mm-hmm.
Wat zou je dan twitteren? Van, wat een prachtige bijdrage van Rutte. Of hoe krijgt hij het zijn strot uit?
Ja, het ligt ook een beetje aan wat je mening is daarover. Maar ik vind het wel een grappig voorbeeld. Want het is overduidelijk dat nu die laatste veel meer scoort. Als je het hebt over persberichten. Er was ook een keer een organisatie die ik adviseerde op het gebied van persbeleid. Die was het op een gegeven moment eens met het beleid wat de minister had uitgevoerd. Dus ze wilde een persbericht met de deur uit doen met van... dit heeft de minister geweldig gedaan. Dankjewel. En ik zeg, jongens, dat gaat echt geen enkele media aandacht trekken. Je moet dat kleine stukje vinden waarop je het oneens bent met de minister en zeggen van, kijk, dit moeten ze nog doen. Je bent er boos over dat ze dat niet gedaan hebben. En dat hebben ze inderdaad gedaan en dat heeft inderdaad de media gehaald.
Terwijl ze het 90% eens waren met de minister.
Ja, misschien wel 99%.
Jij vuilak, Victor. Jij vuilak.
Misschien ook wel 99,9. Ze waren heel blij met de minister, maar ja. Nou ja,
ik vind het gek dat iedereen een hekel krijgt aan ministers. Jij adviseert dus organisaties om dit soort dingen uit te sturen. Ga op zoek naar die 0,1% waar je de minister kan aanvallen.
Ja, zo werkt dingen wel, ja. Ja, maar goed, dat is dus het lastige. Van als dat betekent dat je geen aandacht voor je thema krijgt, dan is dat af en toe een reden om te zeggen van we doen het toch, want dat is ook belangrijk voor die organisaties. Maar goed, ik ben het met je eens. Dit is niet een rechtvaardiging, want ik denk dat het beter moet en dat het beter kan. En ik denk dat we daar allemaal moeten nastreven om te kijken hoe we dat beter kunnen doen.
Ja. Nou, dit was in ieder geval een podcast zonder al te veel morele verontwaardiging, toch?
Dus dat, dat valt best wel mee, ja. Je hebt wel veel elitaire onderwerpen, dat ja, maar goed.
Ja, en jij blijft steeds benadrukken dat de luisteraars afhaken.
Ja, nu 80 mensen weg inderdaad.
Ja, dat moet je niet doen. Okay. Gewoon niet. Het is ook, volgens mij is het echt, dit is Robert Cialdini met sociaal bewijs. Zeg maar, als jij steeds zegt dat mensen afhaken, dan is de kans gewoon heel groot dat mensen dat als een rechtvaardiging zien.
Ik zat de luisterstatistieken door te kijken. Op vorige week zei ik namelijk ook voor de grap, op het moment dat ik het zeg, 20 mensen inderdaad gewoon echt letterlijk weg. Het is echt serieus, er zit gewoon een dipje daar. En die komen wel terug, maar ze spoelen door.
Maar dat verwondert mij. Want waarom doe je dit? Dit, Victor? Dit is gewoon iemand die op zijn eigen schoenen aan het piezen is.
Nee, maar ja, maar weet je, ik denk ook dat als we dit gewoon bespreekbaar maken, dat voor veel mensen dan denken van, oh, wacht eens even, zo werkt het. Ik had ook die neiging om door te spoelen. Misschien moet ik het dan juist niet doen. Je spreekt mensen aan op de ratio.
Dus jij hoopt eigenlijk dat als jij zegt dat mensen afhaken, dat mensen denken, dat zullen we nog wel eens zien.
Nou nee, ik denk dat mensen gewoon rationeel begrijpen wat ze doen en dat ze dan niet doen. Ik denk dat het een intuïtieve neiging is om door te spoelen bij Europa-onderwerp. Ik weet niet wat het nou hier het geval is, hoor. Dat was
verder absoluut. Als je echt een keer mensen aanmoedigt om dat te doen, dan...
Nou ja, we kunnen het gaan zien. Weet je, we gaan het gewoon kijken. We gaan gewoon zien of het in de luisterstatistieken terugkomt. We gaan er volgende week verslag van doen. Dan komen we hierop terug. Is het zo dat op elk moment dat ik zei, nu haken 20 mensen af, of dat dan ook echt gebeurt? Dus dat kunnen we gewoon inderdaad controleren.
Kunnen we terugzien.
Dat gaan we doen inderdaad, ja. Oké, we gaan er
voor degenen die het einde van de aflevering gehaald hebben.
Ja.
We zijn je heel dankbaar. We zijn heel blij met jou.
We hebben 3 mensen over. Even nog, want we moeten dit even goed afronden. Ga je nog leuke dingen doen deze week?
Ja, ik ga zo naar Gent weer.
Oké.
En verder een iets rustigere week dan vorige week. Dat vind ik ook wel fijn.
Dat is wel lekker inderdaad, ja. Ik heb deze week opnames voor een documentaire.
Wat voor documentaire?
Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Het gaat over American Crime in the 90s. En het is voor Discovery. En weet je wat er zo verschrikkelijk leuk aan is?
Discovery Channel?
Ja.
Bestaat dat nog?
Nou, ja, ken ik wel.
Oké, nou vertel. Wat is leuk? Victor, vertel. Wat is er leuk aan?
Gewoon eindeloos herhaald. Dat zijn gewoon van die documentaires. Het zijn gewoon Amerikaanse documentaires die ze omkatten naar Nederlandse. En dat is gewoon, dat wordt gewoon eindeloos herhaald op die zender. Je bent gewoon ontzettend vaak op televisie zonder dat je het extra moeite voor hoeft te doen. Het is geweldig.
Ik dacht dat alleen maar haaien, Hitler en vliegtuigcrashes waren.
Nee, true crime is echt een heel groot ding daar. Dus het gaat over O.J. Simpson, Rodney King en eentje die groot waren in de jaren 90 en over Amerika gaan. Dus dat. Oké, goed. Dan als laatste. Dat is in ieder geval wat ik ga doen deze week. Daarom kwamen we erop. Als laatste. Ik ga even de recensies erbij halen. Want ja, dus we hebben 1 recensie nu op iTunes, maar dat is wel direct een 5-sterren recensie. Dus dank daarvoor. Zeer luisterwaardige podcast voor iedereen die in communicatie werkt of dat boeiend vindt. Verwacht interessante invalshoeken, nerdy jokes en dingen waar je nooit eerder over na had gedacht. 5 sterren dus.
Nou, dank.
Ja.
Daar zijn we blij mee.
Ja, exact.
Ja,
dat kunnen we gebruiken. Als nou heel veel mensen recenseren, dan komen we ook in de aanbevelingen van iTunes. Dus dat is precies
een oproep aan iedereen.
Ja,
van geef ons een recensie.
Laat even een recensie achter als je het leuk vond. Als je het niet leuk vindt, dan mag je ook een negatieve recensie achterlaten natuurlijk. Dus wees er vooral eerlijk in. Maar we zijn dankbaar als je feedback achterlaat.
Ja.
Goed.
Abonneer je. En hopelijk tot volgende keer.
Tot volgende keer.